Dan gaan we nu weer verder, broeders en zusters, met het onderwerp over de verbonden. Het verbond met Noach hebt u het de vorige keer over gehad, zie ik. En we gaan vanavond stilstaan bij het verbond met Abraham. Of misschien moet ik eigenlijk nog beter zeggen, in eerste instantie het verbond met Abraham. En daarvoor gaan we met elkaar gedeelte lezen uit Genesis, Genesis 15. Want daar vinden we hoe dat verbond gesloten wordt. Op de eerste avond hebben we dat ook even bij de hand gehad. Genesis 15 hebben we een paar versen van gelezen toen. In verband met de inleiding op de verbonden. En nu gaan we wat specifieker bij dit verbond stilstaan. En ook bij de omstandigheden waaronder dat gebeurt. We lezen daarvoor Genesis 15 vers 7 tot en met vers 21. En daar staat: verder zei hij, en hij is God, tegen hem, en dat is Abraham: ik ben de Heere die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heb, om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Hij zei: Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem: haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op hem. En toen zei God tegen Abraham: weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham en zei: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Girgazieten en de Jebusieten. Tot zover. Nou, dat eindigt dan met een opsomming van 10 volkeren. En dat is op zich ook wel weer interessant, hè, als je weet dat ook het laatste Bijbelboek het ook heeft over een verbond van 10 koningen, 10 volkeren, die ten strijde trekken tegen de Heere, maar die door de Heere overwonnen worden. In Genesis, ja, tref je alle dingen voor het eerst aan. En heel veel van wat bijvoorbeeld in Openbaring beëindigd wordt, dat start in Genesis. En dat zie je, ja, op heel veel gebieden zie je dat terug. Wat we hier in ieder geval ook zien, dat is het verbond dat met Abraham gesloten wordt. En wij kennen Abraham met name als degene aan wie de beloften gedaan zijn. We zullen straks nog even een paar van die teksten lezen uit Genesis, waarin je dat steeds terugvindt, dat God iets belooft aan Abraham. En die beloften die aan Abraham gedaan zijn, ja, die worden als het ware samengevat in het verbond dat God met Abraham heeft. Nou, we hebben de eerste keer hebben we gezien dat een verbond, dat iets te maken heeft met een overeenstemming, hè, een samenkomen. Het oorspronkelijke woord voor verbond in het Hebreeuws, dat is afgeleid van een werkwoord dat betekent snijden. En dat is wat je hier met name dan wat terugziet ook, hè, in die dieren, die worden doormidden gesneden. En eigenlijk komt het erop neer, ja, dat je als verbondsluiters dan tussen die helften van die dieren doorgaat en daarmee aangeeft dat, hè, dat je samen zo één bent zoals die twee helften eigenlijk bij elkaar horen. En nou, dat zie je hier dan op een heel duidelijke manier, zie je dat terug. Dus dat sluiten van het verbond, hè, dat vind je dan heel concreet, tenminste de voorbereidingen daarvoor, vind je dan heel concreet in vers 9 en vers 10. He, daar staat dat de Heer zegt tegen Abraham, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij haalde ze voor hem en deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. En zo wordt dat dan gedaan. Er komen roofvogels op af, op de kadavers. Dat is ook iets wat je in het Nieuwe Testament op een gegeven moment ergens terugvindt. In de woorden van de Heer Jezus, die heeft het erover dat daar waar het lichaam is, of het lijk is, het lichaam is, daar zijn de gieren, weet je wel, zegt de Heer Jezus. Nou, iets dergelijks zie je hier ook. Hoe je het went of keert, maar alles wat hier gaande is, die hele gebeurtenis, ja, dat heeft natuurlijk uiteindelijk te maken met de handelswijze van God, het omgaan van God met zijn volk Israël. Dit gebeurt, ja, zeg maar zo ongeveer, wat zal dat zijn, 1950, 1900 voor Christus. Maar zo'n 400, 500 jaar later, dan sluit de Heer met het volk van Israël het verbond. En dat verbond dat hij sluit, dat kennen wij trouwens als de wet. En zo wordt dat in de Bijbel ook verder aangekondigd. Dat verbond wat hij daar sluit met Israël, dat is een verbond dat is gebaseerd op dit verbond. En alles wat aan Abraham beloofd wordt, ja, dat heeft uiteindelijk invloed op het volk van Israël. Op de nakomelingen van Abraham. Je kunt in de Bijbel terugvinden dat Abraham de eerste persoon is die een Hebreër genoemd worden. En als wij het over het volk van Israël hebben, hebben we het vaak over de Hebreeën. En namelijk nageslacht van Abraham. Dus ja, dat wat hier gebeurt, dat is wel iets wat bijzonder belangrijk is. Er staat hier in het 7e vers en het 8e vers, er staat, verder zei hij tegen hem, ik ben de Heere die u uit Ur van de Galdeën geleid hebt om u dit land te geven om het in bezit te hebben. En dan zegt Abraham, Heere, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? En dan staat er in vers 18, op die dag sloot de Heere een verbond met Abraham en zei, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Dus als de Heer zegt tegen Abraham, uw nageslacht, dan kunnen wij zeggen, dat gaat dus om het nageslacht van Abraham. En de Heer die zegt tegen Abraham, ik heb het aan u, of aan uw nageslacht heb ik het gegeven. In vers 7 zegt hij, om u dit land te geven, dan is het rechtstreeks Abraham, om het in bezit te hebben. En uiteindelijk zegt hij, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Dus daar waar de Heere dat geeft, daar is dat niet zomaar bedoeld voor die ene persoon waaraan hij het geeft, maar ook met name weer aan het nageslacht. En ja, dat speelt in de Bijbel altijd een belangrijke rol, nageslacht. Als je kijkt naar de allereerste belofte aangaande de Heer Jezus, in Genesis 3 vers 15, weet je, dan wordt daar wel gezegd, door de Heer tegen de slang, ik zal vijandschap zetten tussen u en haar en tussen uw nageslacht of zaad en haar nageslacht of zaad. En dan zie je dat het uiteindelijk weer niet om die twee persoonlijkheden gaat, maar dat het uiteindelijk gaat om de strijd die God zelf voert in en door middel van het nageslacht, namelijk de persoon van de Heer Jezus Christus. Kijk, wij hebben natuurlijk inmiddels, en dat had Abraham zeker nog niet, wij hebben inmiddels het Nieuwe Testament, wij hebben een complete Bijbel. Dus wij kunnen vanuit datgene wat wij weten, vanuit die complete Bijbel, kunnen wij vrij gemakkelijk, tenminste ik hoop dat dat u ook wel zo vergaat, kunnen we vrij gemakkelijk allerlei sprongen maken. Als hier wordt gezegd, u geef ik dit land, vervolgens in vers 18, ik geef het aan uw nageslacht. Nou, dan denken we inderdaad aan het nageslacht van Abraham. Dan denk je nog aan een volk. Maar ja, wat wij natuurlijk ook weten vanuit de Bijbel is dat als het er echt op aankomt, dat er uiteindelijk maar één persoon is die het nageslacht is van Abraham. En dat is de Heer Jezus Christus. Daar komt het uiteindelijk allemaal op terecht. Heel eventjes, laten we heel even die tekst erbij zoeken. In Galaten vind je die. En we gaan weer terug zometeen naar Genesis hoor. Dus hou de hand erbij. Even kijken hoor, want dat zeg ik allemaal wel zo heel gemakkelijk natuurlijk. Heeft iemand van u het al gevonden eigenlijk?
Ik weet niet of je Galaten 3 bij de 18 en 19 bedoelt.
Welke?
Galaten 3, dat is 18 en 19, is het nieuws?
Ja. Ah, ik heb het al. Inderdaad, daar is het in de buurt. Vers 16 bedoel ik dan. Ja. En dat, ja, dan gaat daar inderdaad in vers 19 ook over dat nageslacht. Maar dan zie je al dat daar ook nageslacht met een hoofdletter staat. In vers 16, dus Galaten 3, vers 16. Daar staat: broeders, ik spreek op menselijke wijze zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden. Oh, dat is vers 15. Stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Wel nu. Vers 16. Zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Nou, dat weten we, hè, wat hier staat. Aan Abraham, dat was Genesis 15 vers 7. En aan zijn nageslacht, dat was Genesis 15 vers 18. Maar dan gaat het verder. En dan komt daar een stukje, ja, je zou haast zeggen een stukje methode van Bijbeluitleg. Hè, door de apostel Paulus. Dan gaat hij verder. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één en aan uw nageslacht. Punt, komma, dat is Christus. He, dus.
Mag ik deze ook eens volgen?
Dat is de MBG.
Ja.
Ja.
Hij zegt niet en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud, aan uw zaad. Dat
ja.
Wil zeggen aan Christus.
Ja. Ja, precies. Ja. He, dus daar staat dan ook nog bij, he, zaden of nageslacht. Hier staat dan nageslacht en dan staat erbij alsof er sprake zou zijn van velen. In de MBG staat in het meervoud.
Ja.
Maar aan één. Uw zaad. Ja, en dat wordt in de Statenvertaling dan vertaald met nageslacht. Ja. Dat oorspronkelijke woord tenminste.
Er staat erachter, het wel is Christus.
Precies. Ja. Je komt bij Christus terecht. He, dat is Christus. Dus. En dat bedoel ik net, hè, als wij hebben dus die hele Bijbel. En wij weten vanuit bijvoorbeeld dit gedeelte wat er in Galaten staat. Ja, dat die belofte die de Heer hier doet en dat verbond wat hij hier sluit met Abraham in Genesis 15. Dat het een verbond is dat ja, ontzettend ver reikt. Hè, want laten we nou wel zijn. Als je nou in Genesis 15 vers 18 leest dat de Heer, hè, op die dag dat verbond sluit met Abraham en dan tegen Abraham zegt: aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. En daar gaan wij Christus voor invullen, want dat mogen we doen. Dat blijkt uit Galaten. Dan moeten we er tegelijkertijd bij zeggen: ja, het is aan Christus gegeven, aan dat nageslacht. Alleen het is nog niet effectief. Want wij zien op dit moment nog niet dat de Heer Jezus Christus hier op aarde is. En dat hij regeert en heerst als koning. He, dus zover is het nog niet. Dat gaat zeker komen, maar zover is het nog niet. Dus dat betekent dat die woorden die hier tot Abraham gesproken worden, dat het woorden zijn die een enorme, ja, grote strekking hebben. He, dat zijn woorden die zijn zelfs voor ons nog toekomstig. Zelfs voor ons in deze tijd zijn dat woorden die nog, ja, ten volle vervuld moeten gaan worden. Dat het vervuld gaat worden, en dat is wel zeker. En wat wordt er nou aan het nageslacht van Abraham gegeven? Wat wordt er aan Abraham gegeven? Nou, dit land. Dit land. Zo staat het er. Dit land. En dit land, daar staat voor het woordje land, staat daar Eretz. En dat woord land, ja, dat wordt soms ook wel vertaald met aarde. In het Oude Testament. Alleen het punt is dat als het hier om die aarde gaat en het land gaat, dan zijn wij misschien geneigd van, oh ja, aarde, nou dat is dat wereldbolletje. Zo denken wij daar misschien een beetje aan. Maar dan moet je eigenlijk weer meteen loslaten. Je moet vooral vasthouden dat aarde en land, dat dat twee omschrijvingen zijn van één en hetzelfde. He, en als we nou helemaal terugkeren naar het begin van de Bijbel, he, Genesis 1, nou die woorden die kent u allemaal wel, hoe de Heere in den beginne hemelen en aarde geschapen heeft, daar staat datzelfde woord aarde, erets. En dan vervolgens lees je dat die aarde, niet die hemelen, dat die aarde onder water staat, de vloed was erop en duisternis was erop. Onthoud dat even, die duisternis. En dat bevond zich allemaal daarop. En dan is daar de derde dag aangebroken. En dan zegt de Heer dat de aarde tevoorschijn komt. Of dat het droge tevoorschijn komt. En dan komt daar op die derde dag, komt daar uit die zee, uit die watermassa. Want de hele aarde was blijkbaar bedekt met water. Dan komt daaruit dat droge, dat komt naar boven. God schept dat, hè. Op zijn machtswoord gebeurt dat ook gewoon. En dan zie je daar, behalve dat je daar een stukje beeld ziet van de opstanding, van wat er op de derde dag gebeurt, uit het water naar boven toe, de wateren van de dood in dit geval, zie je daar dat de Heer zegt, ja, dat droge, dat noem ik aarde. He, dus dat droge wat daar zichtbaar komt op die derde dag, dat noemt de Heer aarde, dat noemt hij erets. Dus hij schiep eerst al hemelen en erets, om maar zo te zeggen. Vervolgens komt er een situatie waardoor die aarde onder water komt te staan. Nee, ik ben ervan overtuigd dat dat te maken heeft met de tegenstander, de val en ook het oordeel over de tegenstander. Nou goed, daar komt water overheen. En dan vervolgens roept hij dat droge weer omhoog. En dat droge staat er dan, noemde hij erets. En dan is dat in ieder geval een erets en een land waarop gewoond kan worden, want dat brengt groen voort, daar kunnen dieren op leven uit die aarde en uit die aardbodem als zodanig wordt ook Adam geschapen en uit Adam Eva. Ja, en zo is het allemaal begonnen. En zo gaat het dan ook allemaal verder. Die aarde, ja, als je dat in Genesis 1 leest, dan kom je er eigenlijk wel achter dat dat droge, die aarde, dat dat in feite één groot gebied geweest is. En ik denk niet dat je in die tijd, ik ben er ook niet bij geweest hoor, dus je moet me er ook niet op, niet helemaal op vastpinnen. Maar ik denk dat daar nog niet sprake was van al de continenten zoals we dat nu allemaal hebben. Dat is iets dat is gekomen na de zondvloed was. Dus dat is sowieso al zo'n 1600 jaar later gebeurd. Ik geloof nog wel ietsjes later zelfs. Maar in de tijd van Abraham, ja, was dat droge, dat bevond zich al in verschillende gebieden, in verschillende delen. En als daar nou staat, aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven, dan gaat dat weer om dat droge, waarvan we kunnen aannemen, en ja, er zijn allerlei Bijbelse signalen die ons daar ook wel op wijzen, dat in de tijd dat de Heer Jezus weer op aarde zal regeren, dat al die gebieden, die wij dus continenten noemen, weer allemaal één grote droge plek worden, omringd door een zee. Maar dat zal één groot gebied worden, en dat ene grote gebied, daar zal de Heer dan ook zijn koninkrijk op vestigen, en dat ene grote gebied, die aarde, zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heere. En ja, je zou het als het ware zo kunnen omschrijven van daar is het kringetje dan weer mee rond. En dan kom je weer terug bij de uitgangspositie zoals de Heer dat oorspronkelijk ook bedoeld had. Nou, wat dat land betreft, laten we daar eventjes naartoe gaan, even naar Genesis 1. Genesis 1 vers 9 en 10. Dat is wat daar gebeurt op de derde dag. De derde formeringsdag. Genesis 1 vers 9 en 10. Er staat, laat het water, dat zegt God, hè. Laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien. En laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. Vers 9. En dan komt vers 10 nog. En God noemde het droge aarde. En daar heb je dat erets. En het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En daar heb je die aarde. Als je een stukje verder bladert naar Genesis 11 toe, maken we een sprong in de tijd. Genesis 11 en dan vers 26. Daar staat, Terach, of Tera, had 70 jaar geleefd toen hij Abram, Nahor en Haran verwekte. En dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abram, Nahor en Haran. Nou, daar gaat het over Abram. Je kunt dat hele geslachtsregister, hè, wat hier genoemd wordt, dat kun je helemaal netjes op een rijtje zetten. Als je dat doet, dan kom je erachter dat op het moment dat Tera 70 jaar was, dat je dan zit in het jaar 1996 voor Christus. He, dus dat is helemaal te achterhalen. We hebben last van een verkouden hond. Hij overleeft het nog wel deze avond, toch? Of niet? Ja. Anders heb ik heb nog wel zo'n pacto in de auto. Ik weet niet of dat is dat wat? Ja. Dus 1996 jaar voor Christus. Nou, zeg maar even globaal 2000 voor Christus, hè, werd Abraham geboren. Maar dat was ook 2000 jaar nadat de Heere gezegd had dat die aarde, dat dat droge aarde is en dat dat moet samenvloeien en dergelijke, weet je wel? Dus Genesis 1, de herscheppingsdagen, dat speelt zich dan weer zo'n 2000 jaar hiervoor af. Nou, in Genesis 11 vers 10, daar kun je het begin van dat geslachtsregister lezen. Dit zijn de afstammelingen van Sem. Sem was 100 jaar oud toen hij Arpachshad verwekte, 2 jaar na de vloed. Nou, die vloed die was vanaf dat Adam geschapen werd, was die vloed in 1656. Toen was de wereld 1656 jaar oud. 2 jaar daarna, na de vloed, dan verwekt Sem, toen was hij inmiddels 500 jaar oud. Toen verwekte Sem Arpachshad. En nou, dan zie je dat geslachtsregister zo verder gaan. En dan kom je dan uiteindelijk dus bij Abraham terecht. Er staat in vers 16, vallen we er zo even midden in. Heber, dat is een van die nakomelingen dus van Sem. Heber had 34 jaar geleefd toen hij Peleg verwekte. En Heber leefde nadat hij Peleg verwekt had 430 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. En Peleg had 30 jaar geleefd toen hij Rehu verwekte. En Peleg leefde nadat hij Rehu verwekt had 209 jaar. Die Peleg die werd 239 jaar oud. Volgt u hem? In vers 18 staat toen Peleg 30 jaar geleefd had, verwekte hij Rehu. En in vers 19 staat nadat hij Rehu verwekt had, leefde hij 209. Nou, als ik dat zo bij elkaar optel, dan kom ik zeg maar op 239. Dus dat is een bepaalde tijdsperiode. Namelijk de leeftijd van Peleg. Nou staat er over die Peleg dat zijn vader dus Heber was. En Heber, daar komt de naam, of het woord Hebreer vandaan. Heber betekent hij die van de overkant komt. En dat betekent Hebreer ook. Abraham die wordt later de eerste Hebreer genoemd in Genesis 14. Dus dat is Heber, het Hebreeuwse volk en alles. Hè, dat houdt er allemaal verband mee. Als je nou even naar hoofdstuk 10 gaat, dat zit daar ook nog allemaal vlak in de buurt, dan zie je daar ook de grote lijn vanaf vers 21 van de zonen van Sem. Alleen daar staan er geen leeftijden bij en dergelijke en tijden van hoe lang ze nog geleefd hebben. Dat is meer een groot overzicht, Genesis 10. Maar er staat weer vers 25... Er staat bij Heber, dat is dus diezelfde Heber als 11 vers 16. Hè? Bij Heber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg. En dan staat erbij, omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is. En de naam van zijn broer was Joktan. Ja, ik heb altijd geleerd dat dat niet mocht. Maar ja, ze zeiden steeds tegen die broer Joktan. Maar dat mocht niet. Maar ja, goed. Maar die ene die heet dus Peleg. En er staat erbij, omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is. En dat verdelen, dat hier staat, dat woordje, werkwoordje verdelen, dat is in het Hebreeuws palach. Nou, daar is Peleg van afgeleid. Dat woord verdelen, even voor alle duidelijkheid en om allerlei misverstanden uit de wereld te helpen, dat is een ander woord dan wat u helemaal aan het eind van dit hoofdstuk vindt, aan het eind van vers 32, namelijk het woord verspreiden. Dat wordt in sommige Bijbelvertalingen ook vertaald met verdelen. Maar dat is een compleet ander woord. He, dus dat woord wat daar in vers 25 staat, dat heeft echt betrekking op de verdeling van de aarde. Van de aardbodem, oftewel de erets, het land. En ik denk dus dat je kunt zeggen dat in de 239 jaar dat Peleg leefde, dat gedurende die tijd de wereld verdeeld is in de continenten zoals we die nu kennen. He, dus toen is de aarde, het droge, dat droge noemde God aarde, erets, toen is dat verdeeld he, in die periode. Nou, 239 jaar. Ja, ja precies. Maar hier gaat het dus echt, als je dan toch even dat woord verdeling wil vasthouden. Ja. Hier gaat het dan echt om de verdeling van de volkeren. Maar in, oftewel, in de HSV staat verspreiden. En in vers 25 gaat het om de verdeling van het land. Dus niet de volken, maar het land. En uiteindelijk geldt natuurlijk wel dat als je je nou net op een gedeelte bevond dat, dat verdeeld werd, dat wegging, dan verdeelde je je als volk natuurlijk ook automatisch. Maar goed, in die periode is dat gebeurd. Nou, de tijd dat dat dus plaatsvond, dus in, even kijken hoor, laten we even weer de Genesis 11 erbij pakken, vers 18, 19, daar wordt, wordt dan over Peleg gesproken, over die 239 jaar en dergelijke. En dan lees je over Rehu in vers 20, over 22 vers lees je over Serug. In vers 24 over Nahor. En dan in vers 25 over Tera. En dan heb je daar al Abram. He, dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat Abram ja, relatief kort na de verdeling van de aarde geleefd heeft. Relatief alles. En de Heere die sluit dus een verbond met Abram ten aanzien van deze aarde. Van dit land. He, van dit droge gebied. Nou, laten we even terugkeren naar Genesis 15. We hebben nou wat gezien over degene aan wie dat land gegeven wordt, als Abram. Vervolgens zegt de Heer aan uw nageslacht, en uit Galaten 3, vers 16 was het, leren we dat dat nageslacht uiteindelijk Christus is. We hebben gezien dat dat land, dat dat het droge is, dat verdeeld is. Nou, zeg maar misschien een paar honderd jaar voordat Abraham leefde. En dan staat er in vers 12. Daar staat, en het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel en zie een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Dus net voordat het moment daar is dat de Heer het verbond gaat sluiten, valt Abraham in slaap. En er is duisternis, een schrikwekkende duisternis. En die duisternis, die vind je in de grond, in eerste instantie dus, terug in Genesis 1, vers 2. God schiep de hemelen en de aarde. De aarde werd woest en ledig. En duisternis was op de vloed. Hier gaat het ook over een schrikwekkende duisternis. En over een diepe slaap. En dan, ja, let daarop, hè. Er staat dus in vers 12 dat Abraham in slaap viel. En vervolgens staat er in vers 13, en God zei tegen Abraham. Alleen Abraham sliep. He, dus God die spreekt hier met Abraham, tot Abraham, terwijl er een diepe slaap over hem gekomen is. En dan staat er in vers 17, en het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Ja, en ik heb wel het idee dat dat nog steeds gebeurt terwijl Abraham slaapt. Dus de Heer, die doet hier wat eigenlijk de twee partijen moeten doen waartussen een verbond gesloten wordt. Hij doet dat hier alleen. En dat wordt gesymboliseerd in een rokende oven en een brandende fakkel. Als je de oven, of rokende oven, als je dat opzoekt in de Bijbel, dan blijkt dat met het oordeel te maken te hebben over het volk van Israël. En als je de fakkel, de brandende fakkel neemt, dan blijkt dat met overwinning te maken te hebben. He, dus je ziet daar oordeel en overwinning. Ja, en met een beetje vrijheid zou je daar ook van af kunnen leiden dood en opstanding. Want het ultieme oordeel is de dood en de ultieme overwinning is de opstanding. He, daar komt dat uiteindelijk allemaal op terecht. En ja, de Heer die geeft hier als het ware een getuigenis van oordeel en overwinning, lijden en heerlijkheid, dood en opstanding, tijdens de verbondsluiting met Abraham. En nogmaals, die verbonden die met Abraham gesloten worden, dat zijn verbonden die hebben te maken met de beloften. En met dat wat God belooft aan Abraham en zijn nageslacht. En ja, als je dat zo ziet, hè, dan heeft die verbondsluiting dus, ja, die aspecten van beproeving en bevrijding, verlossing, heeft dat in zich. Die diepe slaap waar Abraham in terecht komt, vers 12, het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham kwam. Ja, dat is wel iets bijzonders, broeders en zusters, want die diepe slaap, daar staat een woord, het Hebreeuwse woordje tardema. En nou ja, dat betekent inderdaad diepe slaap. Dat woord dat komt 7 keer voor in het Oude Testament. En dat woordje is afgeleid van een werkwoord diep slapen. En dat is het woordje radam. En ook dat komt 7 keer voor in het Oude Testament. En dus er zijn een paar van die kernwoorden. Die komen 7 keer voor. 7, dat is over het algemeen het getal van geestelijke volmaaktheid of perfectie in de Bijbel. En nou, die woorden komen voor. Dus dat woord diep slapen, radam, dat komt bijvoorbeeld voor bij Jona. Die, terwijl het schip aan het vergaan was, die Tarsisboot, dat Jona in diepe slaap is. Hij slaapt en, ja, wat is er aan de hand, jongens? Ze moeten hem wakker maken terwijl hij slaapt. Later, dan is de Heer Jezus ook in diepe slaap. Terwijl het bootje met de apostelen en de Heer Jezus ten onder dreigt te gaan, dan vragen ze nog, hoe kunt u zo diep slapen? Diepe slaap. Er is ook nog een mooi voorbeeld, ook in het Nieuwe Testament, van iemand die in een diepe slaap valt en die dan ook meteen het raam uitkukelt. In Handelingen 20. Met apostel Paulus. Dat is Paulus die is aan het prediken. Ik weet even niet meer helemaal precies, maar ik meen dat het in Troas was. En hij is daar aan het prediken en dan zit daar een jongen te luisteren en dan staat er ook zo bij in de Bijbel, toen Paulus zo lang sprak. Staat er zo bij. Ja, toen hield hij het niet meer vol. Nou, dat gevoel kennen wij natuurlijk niet. Dat je tijdens een Bijbelstudie of een spreekbeurt slapen hoort. Maar dat was bij die jongen wel zo. En die viel het raam uit. Ik zeg wel eens, hij werd letterlijk doodgepredikt. Ja. En dat zeggen wij als een overdrachtelijke zin. Hè? Mensen worden doodgepredikt met iets. Dan horen ze hetzelfde. Horen ze zo vaak. Dat het ze helemaal niks meer doet. En dan is het net alsof je aan een dood paard staat te trekken. Weet je wel. Dat is een beetje. Nou. Hij viel uit het raam. Hij werd dood opgenomen, staat er. Maar Paulus gaat naar beneden. En die zegt, maak geen misbaar. Er is nog leven in hem. En dan strekt Paulus zich over hem uit. En dan wordt die jongen, die wordt weer levend. En er staat erbij, en Paulus die ging vervolgens door, de hele nacht door met wat hij vertellen wilde. Totaal niet onder de indruk, zou je haast zeggen, van dat wat er gebeurd was, weet je wel. Nee, hij gaat gewoon door. En dat is dan ook wel weer mooi, die jongen die daar uit de raam valt, die heet Eutyches. En Eutyches, dat betekent zoiets als de gelukkige. Ja, en gelukkig was hij. Hij kwam in een diepe slaap terecht. En hij stond weer op. En dat is uiteindelijk natuurlijk waar die diepe slaap steeds weer een beeld van is. Nou, dan heb ik nog een beetje zitten goochelen, broeders en zusters. Dat moet je niet verder vertellen. Maar dat woord diep slapen, hè, als je dat neerzet, dan heb je radam. Of eigenlijk, want in het Hebreeuws, dat is een taal waarin de klinkers en niet toe doen. Ze noemen dat met een moeilijk woord als een consonantentaal. Dat wil zeggen, het is een medeklinkertaal. En dat woord radam bestaat uit drie medeklinkers. De R, de D en de M. Radam. R-D-M. Nou, het woordje tardema. Dat hoor je wel. Dat is T-R-D-M. En dat eindigt op een H. En dat wil zeggen, er is een T voorgezet. En een H komt achter dat werkwoord. En dan krijg je het zelfstandig naamwoord diepe slaap. Nou, en nou wil het geval dat die T, de taf, de Hebreeuwse letter taf, betekent kruis. Betekent kruis. En dat die andere letter die erachteraan komt, de H, is dat, de H zouden wij zeggen. Dat betekent venster of uitzicht. En is ook een beeld als vijfde letter van de genade van God. En je kunt aan de vorm van de he ook wel een beetje zien. Want dat is een soort afdakje met een streepje. En dan kun je als het ware zo over dat streepje heen naar buiten kijken. Het toont ook een beetje een soort venster of een soort uitzicht. Dus die diepe slaap waar Abraham in terecht komt. Ja, je zou ze kunnen zeggen dat is een slaap. Die je bepaalt bij het kruis. En daarmee dus uiteindelijk bij de kruisdood van de Heer Jezus. En die je vervolgens ook weer bepaalt bij het uitzicht van de opstanding. Dus tussen het kruis en de opstanding. Daarin zit die diepe slaap. Daarin zitten diepe slapen. Nou, de Heer Jezus. Dat is natuurlijk het. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Het gaat om de Heer. De Heer Jezus is gestorven aan het kruishout op Golgotha. En vervolgens in een diepe slaap terechtgekomen. Namelijk in de diepe slaap van de dood. Ga ik door een dal van diepe duisternis. Dat is een beeld van de dood immers. Dus als de Heer Jezus in die dood is, dan is hij in die diepe slaap. Maar hij staat ook weer op. Want er is uitzicht op de overwinning, er is uitzicht op de openbaring van Gods genade. Het blijft niet bij de dood, nee, de dood gaat door naar de opstanding. Zonder lijden, geen heerlijkheid. Nou, dat lijden is er geweest. De Heer Jezus is gestorven, is in de dood geweest en is uit de dood weer opgestaan. Kijk, als je dan zo leest dat Abraham in een diepe slaap valt en dan wordt vervolgens wordt het verbond met hem gesloten. En dat gebeurt met symbolen die wijzen op oordeel en overwinning. Ja, dan zie je daar in feite die hele lijn door dood en opstanding heen, zie je daarin terug. En wat je daarin ook vooral leert, dat is dat dat verbond dat door de Heer gesloten wordt met Abraham, dat het ook inderdaad een verbond is dat helemaal van de Heer afhankelijk is. Want hij is het die door tussen die stukken door midden gedeelde dieren gaat. En Abram, ja, je kan niet eens zeggen, hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Want hij lag erbij en hij kon er niet naar kijken, want hij sliep. Hij was als het ware dood. En ja, de Heere die doet dat allemaal alleen. En zoals hij uiteindelijk ook het offer in de Heer Jezus Christus gebracht heeft. En dat die weg door de Zoon van God alleen gegaan is. En het is wat dat betreft helemaal van hem afhankelijk geweest. En het feit dat wij kunnen zeggen van ja, wij genieten van de genade van God. Wij genieten van het feit dat de Heer Jezus opgestaan is. En wij geloven. Al dat soort dingen. Dat komt allemaal omdat Christus die weg alleen gegaan is. Voor ons. Zonder hulp. Zelfs degenen die hem het meest nabij stonden. Die stonden nog op een afstand. Toen hij eenmaal ja, dat zware lijden moest doorgaan. En nou, dat zijn allemaal van die dingen. Ja, daar moet je dan aan denken. Tenminste, dat is mooi om daaraan te denken als je dit zo allemaal leest. Diepe slaap op Abram. En dan gebeurt het dat de Heer dat verbond sluit. En dat verbond, nou ja, dat blijkt dus een eenzijdig verbond te zijn. De Heer zegt, ik sluit het met u. Want het is een verbond tussen twee partijen. Ik sluit het met u en uw nageslacht, oftewel Christus. Maar ja, als de Heer met Christus een verbond sluit, uiteindelijk, dan is dat een verbond met zichzelf. En dat is wat je hier ja, uitgebeeld ziet. Namelijk in de dood en opstanding van Christus heeft de Heer dat verbond ja, bestendigd gesloten en is hij de weg van overwinning gegaan. Dat bepaalt ons er ook bij dat verbond wat hier door de Heer dus gesloten wordt met Abraham. Vers 18 zegt het ook gewoon. Op die dag sloot de Heere een verbond met Abram. Niet zij sloten samen een verbond. De Heer sloot het met Abram. Dat betekent dat als je dat daar zo leest. Dat dus in de grond een genadeverbond is geweest. En genade. Dat is alles wat afkomstig is van God. En wat hij aan ons geeft. Onvoorwaardelijk. Dat is genade. Wat je niet verdient. Krijg je toch. Nou, het spreekt dus van genade en het spreekt tegelijkertijd ook van geloof. Want dat verbond, ja, dat heeft ook met geloof te maken. Als u even met mij terugbladert naar hoofdstuk 13, Genesis 13. Genesis 13 en dan... Dat is het hoofdstuk dat gaat over Lot en Abram. En vooral de herders van Lot en van Abram. Die krijgen mot met elkaar. Ze krijgen mot. De herders van Lot krijgen mot. Met de herders van Abram. En dan zegt Abram van ja, dat is niet goed. Hè? Dus kies jij maar een deel uit voor jezelf. Nou, dat doet Lot. En die kiest het mooiste deel uit. Voor het oog tenminste. Genesis 19 blijkt dat het... uiteindelijk allemaal vies tegenviel, want dan krijg je de verwoesting van Sodom en Gomorra, want dat gebied zocht hij uit. En dan staat er in vers 14, en de Heer zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Nou, als je dit nou zo leest, vers 15, weet je eigenlijk meteen al een beetje van hoe je moet denken over land en over u en uw nageslacht. Want ja, uiteindelijk komen we bij Christus terecht. Die de bezitter is van alle drogen, van al het land. Ik zal uw nageslacht maken, vers 16, als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op en ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte. Ik zal het u geven. Dit is eigenlijk de eerste belofte. Ja, met betrekking tot het erfdeel dat Abram zou toebehoren. Abram en zijn nageslacht. En dat wordt dan vergeleken, het nageslacht. De talrijkheid daarvan. Hè, dus dat betekent dat wij hier ook in eerste instantie moeten denken aan het volk van Israël. De talrijkheid daarvan, dat zal zijn als het stof van de aarde... als je dat zou kunnen tellen, zegt de Heer, dan zou ook je nageslacht geteld kunnen worden. Nou, dat is voor een mens lastig. In de Bijbel wordt daar in Openbaring ook weer over gesproken, over dat nageslacht. He, want dan gaat het op een gegeven moment over een schare die niemand tellen kon. Nou, dat houdt direct verband met wat hier staat, dat het niet te tellen is. In Genesis 15, vers 1, dat gaat dus vooraf aan de verbondsluiting he, van Genesis 15. Daar staat, na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abram in een visioen. Wees niet bevreesd, Abram. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. En toen zei Abram, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abram, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Dus Abram die zat daar ja, tegen alles aan te kijken en wat hem beloofd was. En hij zegt tegen de Heer van, ja, hoe moet dat nu? Want ik ben kinderloos, terwijl u toch, dat kunnen we in Genesis 13 lezen, dat God aan Abram en zijn nageslacht iets beloofd heeft. Ja, dan moet je toch wel nageslacht hebben. En Abraham die zit nog steeds in de situatie, ik ben kinderloos. En zegt hij van ja, zal dan die Eliezer, zeg maar zijn hoofdknecht, en zal die dan degene zijn die voor mijn nageslacht zal tellen en mijn erfgenaam zal zijn. En dan zegt de Heer in vers 4, het woord van de Heer kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Nou, dan wordt weer over de talrijkheid van het nageslacht gesproken. En als wij naar boven kijken, tenminste nu niet, maar als je buiten bent en je kijkt naar boven, en dan moet het ook nog helder zijn, dan zien wij heel veel sterren. Wij gaan in de zomer hebben we vaak die Bijbelvakantieweek, of vaak. Dat is geloof ik één keer in de afgelopen 30 jaar niet gebeurd. In Duitsland, in Rehe. En dan sta je, dat is heel gezellig altijd. Dan sta je daar na de samenkomst, sta je daar nog even een kopje koffie te drinken. En dan kun je op het balkon staan daar. Alleen daar is het ontzettend donker. En als je dan daar naar boven kijkt, je zit ook wat hoger. 600 meter hoger dan wij hier. Als je dan naar boven kijkt, dan zie je heel weinig lichtvervuiling. En dan zie je ongelooflijk veel sterren. Moet ook helder zijn natuurlijk. Maar dan denk je van ja, als ik die sterren zou moeten tellen, ja, dat wordt hem niet. Er staat in de psalmen dat de Heer het getal van de sterren kent. Dus de Heer die weet precies hoeveel sterren er zijn. Ja, tuurlijk. Dan zal de wetenschap zal zeggen, ja, maar dat kan niet. Er zijn onnoemelijk veel sterren, want de wetenschap heeft gelijk. Het schepsel heeft gelijk. Maar als de Heer dat gewoon zegt, dat hij het aantal sterren kent, nou, wie zijn wij dan om dan te zeggen van ja, dat kan niet. De Heer is immers de schepper zelf. Nou, laten we er maar van uitgaan, dat klopt. En zo talrijk zal uw nageslacht zijn, zegt de Heer tegen Abraham. Dus daar moet Abraham naar boven kijken, naar de hemel. Dus er is aan de ene kant in Genesis 13 sprake van een nageslacht, ja, dat je kunt vergelijken met dat wat er op aarde is. Dat heeft heel specifiek met het volk te maken. Het volk dat op een bepaald moment leeft. Wij zijn nu, behoren wij tot het volk van Nederland, hè. Laten we even algemeen houden, laten we nou niet beginnen over Friezen en dat soort. Gewoon even Nederlanders, weet je wel, hè, dat zijn wij. Maar op het moment, of eigenlijk voordat je geboren werd, was je geen Nederlander. En nadat je gestorven bent, ben je dat ook niet meer. Dan houdt dat op. Dus het toebehoren tot een volk heeft echt iets met het leven te maken. Nou, en behalve dat, heeft de Heer het hier ook over hemels nageslacht. En je kunt zeggen vanuit dat volk, die nakomelingen van Abraham, waren er ook die uiteindelijk een hemelse positie zouden gaan innemen. En deel zouden hebben aan dat hemelse. Dat heeft weer veel meer met geloof te maken. Zullen we dat zo meteen ook zien trouwens. In Genesis 22 wil ik ook nog heel even met u naartoe. Dat is het bekende hoofdstuk waarin er inmiddels al heel wat gebeurd is. Abram heet dan Abraham. Tussen Abram en Abraham zit het verschil van die ene letter weer, de he. Dat is die letter die spreekt van uitzicht. En in zekere zin ook van genade. En dan krijgt Abraham, die krijgt de opdracht om zijn zoon te offeren. Nou, die geschiedenis die kennen we wel. Hebben we ook wel eens tijdens de Bijbelstudies hier al gelezen en bij stilgestaan. Er staat in vers 2, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Dus daar heb je nou eindelijk die zoon. In Genesis 15 was Abraham nog kinderloos. Daarna is Ismaël al geboren. Een aantal jaren later wordt Isaac geboren. Eigenlijk heeft Abraham dus twee zonen. In ieder geval twee zonen. Maar de Heer die zegt hier, neem toch uw zoon, uw enige. Dus je enige zoon. Dus ja, als het wat God betreft, als het van God afhangt, is er voor Abraham maar één zoon. Die hij samen met Sarah gekregen heeft. En dat is Isaac. Dus Ismaël was er al, op dit moment. Maar neem die ene zoon die u lief hebt, Isaac, en ga en offer hem daar als brandoffer. Nou, we weten uit het verloop van de geschiedenis dat Abraham dat allemaal niet hoefde te doen. Maar dat er een plaatsvervangend offer was op die berg Moria. En dan staat er in vers 15. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Dus alles wordt min of meer samengevat. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Ja, uiteindelijk zal dat zo gaan. Vanuit de talrijkheid van het nageslacht wordt dat ene nageslacht geboren. De Heer Jezus Christus. En in de Heer Jezus Christus zullen uiteindelijk weer alle volken van de aarde gezegend worden. En dat geldt tot op zekere hoogte ook voor het volk van Israël in de toekomst. En al de volkeren die er dan zullen zijn, die zullen door Israël heen door de Heer gezegend gaan worden. Er is wat dat betreft een hoofdrol weggelegd voor het volk van Israël. Letterlijk, want het volk zal staan aan het hoofd van de volken. En dat gaat er allemaal naartoe. Dan gaan we nog even terug naar Genesis 15, want ik heb vrij opzettelijk één vers daar nog niet uitgelezen. En dat is als Abraham dat te horen krijgt, dat de Heer tegen hem zegt in vers 5, Genesis 15 vers 5. Als de Heer tegen hem zegt van, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En dan staat er in vers 6, en hij geloofde in de Heer. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dus Abraham geloofde wat God hier zei. Nou, dat is wel het mooiste voorbeeld ook voor ons. Dat wij geloven wat God zegt. Want daar komt het uiteindelijk om neer. Dat is waar het hele geloof om draait. Abraham geloofde in de Heer. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. En je kunt zeggen, vanaf dat moment was Abraham, wat God betreft, een rechtvaardige. En hoe was hij dan gerechtvaardigd? Paulus die gaat er heel diep op in de Romeinenbrief. Hoe was hij dan gerechtvaardigd? Door het geloof. En Paulus die zegt er zelfs bij, Abraham was al een rechtvaardige door het geloof, nog voordat hij besneden werd. Want dat gebeurt later. En waarmee Paulus ook laat zien, dat rechtvaardiging, dat gaat het hele ritueel van de besnijdenis te boven. Nou, en hier zie je dat dan terug. Hij geloofde in de Heer. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. En wat dan, dat moet je eigenlijk gewoon weten. Wat dan hier het geval is met vers 6, dat is dat je hier voor de eerste keer in de Bijbel het woord geloven leest. Dus nou is de mensheid in Genesis 15 vers 6 al zo'n dikke 2000 jaar onderweg. En dan is eindelijk Abraham er. En dan lees je voor het eerst dat er iemand is die gelooft in de Heer. Tenminste, daar wordt het woord geloven echt op toegepast. He, zo moet ik het zeggen. Er waren wel meer gelovigen voor die tijd ook. He. Dat zie je in Hebreeën 11. Er wordt over Abel gesproken, over Henoch, over Methusalem, Noach. Allemaal mensen die voor Abraham geleefd hebben. Maar aan hen wordt in het Oude Testament niet dat woordje geloven nog gehecht. Wel in het Nieuwe Testament. Maar als het echt om de eerste keer gaat dat er van iemand gezegd wordt dat hij gelooft in de Heer, ja, dan heb je dat hier, dan is dat hier het geval. En hier staat dan dat woord geloven, het Hebreeuwse woord aman. He, dat is geloven, aman. Dus je moet hier maar gewoon even een Romeinse 1 in de kantlijn zetten, dan weet je van de eerste keer dat dit woord voorkomt. He, dan is altijd goed en altijd handig. En ja, je ziet daar wat geloven is. Dat is gewoon geloven wat God zegt. De eerste keer dat een woord voorkomt namelijk, dan is dat ook vaak het belangrijkst. Omdat daarmee de toon gezet wordt voor de betekenis van wat de betekenis is van iets. Nou, en hier zie je dat Abraham simpelweg gelooft wat God zegt. En nou, ik denk wel eens, daar kunnen wij nog wel wat van leren. Wij als gelovigen in deze tijd, wij die nota bene een complete Bijbel hebben, wij kunnen werkelijk alles nagaan. De Bereërs waren mensen die konden al in de schriften nagaan of het zo was wat Paulus vertelde. Nou, wij kunnen nog wat verder, wij kunnen in de hele schrift nagaan of het waar is. Als er eens een keer een of andere figuur is die spreekt over het geheimenis van Christus, dan kunnen we dat zelfs nagaan in de schrift. Moet toch nagaan? Nagaan. Maar Abraham had het allemaal niet. Abraham had de woorden die God tot hem sprak. En er staat, hij geloofde in de Heer. Dat is wat Abraham doet. Nou, en dat geloven, dat aman, de grondbetekenis daarvan, van het woord aman, dat is ondersteunen of bevestigen. Nou, dan is dat een beetje raar om dat hier zo neer te zetten. Hè? Hij ondersteunde de Heer. Maar je kunt wel zeggen, hij zag zich ondersteund in de Heer. En dat is eigenlijk ook geloven. Of hij zag bevestiging in wat de Heer zei. He, er zijn nog wat andere betekenissen die eraan vastzitten. Zoals het woordje voeden. In een bepaalde vorm betekent dit aman, dit geloven, betekent ook dragen. Of verstevigen. Of grondvesten. Of kijken of het waar is. Verifiëren. Het betekent ook stevig staan. Het betekent vertrouwen. En uiteindelijk betekent het dus ook geloven. En daar is het dan mee vertaald. Maar er zit dus heel veel in dat ene woordje geloven. Aman. Als u even wat verder met mij bladert naar Genesis 24. Genesis 24. In vers 27. Dan zijn we ook weer bij een knecht van Abraham die op zoek moet naar een vrouw voor Isaac, de zoon van Abraham. En dan staat daar, op een gegeven moment dan vindt hij die dochter van Betuel, staat er in vers 24... En dan ziet die knecht, die ziet van ja, dat is nou de vrouw voor Isaac. Hè? En dan zegt hij in vers 27, gelooft zij de Heere, de God van mijn Heer Abraham. Die mijn Heer zijn goedertierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heer heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn Heer. Nou, maar er staat dan een beetje in het midden van dat vers, er staat dat God... Mijn Heer Abraham, die mijn Heer de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en trouw niet onthouden heeft. Hier staat het woordje trouw, er zijn ook bijbelvertalingen die hebben hier het woordje waarheid staan, in plaats van trouw. Heeft iemand dat? Ja? Dat is de Statenvertaling, de echte Statenvertaling, zeg maar. Ja, daar staat het woord waarheid nou, en dat hebben ze dus hier vertaald met trouw. He? En het eerste woordje is dan goede tierenheid, staat hier. Weldadigheid, ja. Ja, goede tierenheid, ja. In een Engelse Bijbel daar staat er hier een woord dat heet loving kindness. Dus dat is liefhebbende aardigheid of vriendelijkheid. Nou, dat is eigenlijk wel een heel mooie omschrijving. Dat is de liefhebbende vriendelijkheid van God voor de mens. Maar dat tweede woordje, trouw. Kijk, trouw is niet verkeerd. Tenminste, in dit geval de vertaling van het woord trouw is niet verkeerd. En de vertaling met waarheid is ook niet verkeerd. Het woord dat hier staat is het woord emmet. En dat komt van aman. Van geloven. En ik heb al gezegd dat geloven, dat betekent onder meer kijken of iets waar is. En het betekent ook vertrouwen. En hier wordt van God gezegd dat hij zijn goede tierenheid en zijn trouw of zijn waarheid niet aan Abraham onthouden heeft. En God is waarheid. En God is trouw. En waarom is dat nou zo? Ja, omdat hij degene is die er gewoon altijd is. Als je het hebt over waarheid. Weet je, het belangrijkste kenmerk van de waarheid is dat de waarheid er altijd is. De waarheid is er zonder begin en zonder eind. Iets is waar of het is niet waar. He? En wij zeggen wel eens van, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Zo van, die waarheid komt altijd wel een keer aan het licht. He, dus dat is ook een eigenschap, dat hoort bij God. Waarheid, maar je kunt dus ook zeggen trouw. Iets wat getrouw is, ja, dat is waar. Hè? Een ander woord wat er van afgeleid is, dat kennen we van dat werkwoord geloven, dat kennen we wel. Dat is het woordje amen. Dat zeggen we eigenlijk dagelijks. Amen. Als je amen uitspreekt op een gebed, of aan het eind van je gebed, dan zeg je van, dat is waar. Dan vraag ik me dat af, hoor. Hè? Of dat altijd waar is wat we bidden. Maar goed, we zeggen onze amen erop. Hè? Ja, want dat is een beetje het lastige punt van het hele verhaal. Dat waarheid, dat is nou niet echt iets wat wij van nature als mensen, zeg maar, meegekregen hebben. Hè, op een of andere manier, dan zit er bij ons vaak wat meer leugen in dan waarheid. Ja, dat is gewoon heel vervelend en ik bedoel dat ook helemaal niet persoonlijk naar u toe. He, maar Paulus die zegt op een gegeven moment in de Romeinenbrief, en hij haalt daar het Oude Testament aan, maar hij zegt dat God waarachtig is en elk mens leugenachtig. Ja, en dan zegt hij ook gewoon elk mens. He, dus ook niet zo van, nou ja, de meeste mensen, hè, dat zouden wij dan weer zeggen, de meeste mensen, want ja, je wilt toch niemand voor het hoofd stoten. Maar Paulus die schrijft dat gewoon, neemt dat gewoon over uit het Oude Testament. Dat moet ook wel, want het is Gods woord. En hij zegt van ja, God is waarachtig. Waarom dan? Ja, God is waar. En waarom is God dan waar? Waarom is God nou waarheid? Waarom zou je dat nou moeten zeggen? Nou, om de doodsimpele reden dat God er altijd is. Daarom is hij waar. Hij is niet begonnen en hij zal niet eindigen. Hij is er gewoon altijd. En dat zit in zijn naam opgesloten. Heere betekent ik ben die ik ben. Hij is er. Of je nou wil of niet. Maar hij is er. En daarom is hij waarheid. En als wij geloven. Dan weten wij. Dat ervaren wij zo. Dan weten we dat de Heer inderdaad waarheid spreekt. En dat het waar is wat hij zegt. Dus het moment dat je zegt, ik geloof in de Heere God of in de Heere Jezus en ik geloof in het feit dat de Vader het plaatsvervangend offer van de Heere Jezus aanvaard heeft, je gelooft dat dat waar is, dan zeg je daarmee ook meteen je vertrouwen in jezelf op en je gaat je volle vertrouwen vestigen op de Heer. Dat is eigenlijk wat geloven is. He, geloven is echt niet iets van iets oppervlakkigs of zo. Dat is nogal wat als je gelooft. He, want dan ga je ervan uit dat God de waarheid is en jij niet. Nou, daar heb je misschien nooit zo over nagedacht. Ben je van kinds af aan ben je groot geworden in een christelijk gezin, weet je wel. Je dacht van, nou, is het allemaal wel goed met mij. En dan blijkt dat als je werkelijk gaat geloven in God, dat dat betekent dat je zelf failliet verklaard bent. Dat betekent het eigenlijk. He, want God is waarheid. En God is de getrouw. Er wordt over de Heer Jezus gezegd in Openbaring 3, dat Hij de Amen is, de getrouwe en de waarachtige getuige. Staat er zo in één zinnetje. Openbaring 3 vers 14. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Nou, je hebt het allemaal bij elkaar. Hij is de Amen, hij is de getrouwe en de waarachtige. Ja, dat hoort ook bij elkaar. Dat kan niet los van elkaar. En daarom, broeders en zusters, mogen wij ons vertrouwen op God vestigen. En als je dat doet, ja, dan kan je niet beschaamd uitkomen. Je kan wel beschaamd uitkomen op het vestigen van je vertrouwen in mensen. Of soms op wat mensen zeggen. Of op wat mensen beloven. Kijk, na verloop van tijd leer je wel dat je dat ook maar met een korreltje zout moet nemen. Wat mensen allemaal zeggen en beloven. Ja, het kan nog zo goed bedoeld zijn. Maar er is er uiteindelijk maar één die te vertrouwen is. Dat is God zelf. Omdat Hij waarheid is. Zo is Hij nu eenmaal. Nou, dat is waarheid. Als je in het Nieuwe Testament kijkt naar wat geloven betekent, dan heeft dat daar meer de betekenis van overtuigd zijn van iets. Ja, dat houdt hier ook wel weer verband mee. Want je kunt overtuigd worden, raken, zijn van de waarheid. En dan geloof je. Ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Ik wil nog heel eventjes met u naar Hebreeën toe. Hebreeën 11. Dat is dat hoofdstuk over de geloofsgetuigen. En daarin komt Abraham ook naar voren. Hebreeën 11, dat begint natuurlijk met die bekende woorden. Dat het geloof een vaste grond is van dingen die je hoopt. En een bewijs van dingen die je niet ziet. En dat heeft te maken met wat daaraan vooraf gaat. Dus in Hebreeën 10 vers 39 daar staat, ja, dat vind ik vind dit een beetje een niet zo'n hele sterke vertaling. Maar er staat, wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En de MBG, hè, hoe zegt hij dat ook alweer? Kun je dat, Bert, heb jij dat?
Dat we hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderf leidt, doch het geloof.
Ja.
Ja.
Nou, ziel is wel goed, hoor. Ziel is wel goed. Maar inderdaad, in de MBG staat, we hebben niet van doen met nalatigheid, maar met geloof. Dus hier staat mensen die geloven, werkwoord. Maar met geloof, staat namelijk een zelfstandig naamwoord, dat de ziel behoudt. Of de ziel in stand houdt. Behouden hier betekent in stand houden. Het gaat hier eigenlijk erover dat je als gelovige in de wereld gesteld bent en dat het dat je eigenlijk zelf zo nu en dan wel eens kunt afvragen of elkaar kunt afvragen van, hou je nog een beetje vol eigenlijk? Hou je nog een beetje vol? De ziel hier in dit geval, dat staat voor het gevoelsleven. Een stukje persoonlijkheid. Dat is niet overal zo in de Bijbel dat de ziel daarvoor staat, maar hier dan wel. En die ziel moet in stand gehouden worden. Later in Hebreeën 12, dat volgt direct op Hebreeën 11, dan staat er in vers 3, en er staat, let toch scherp op hen, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Daar heeft hij het weer over die zielen. Maar er staat in de MBG-vertaling dat je niet door matheid van ziel, en dan? Verslapt. Ja, door matheid van ziel. Dus daar staat gewoon ziel in het enkelvoud. Dus Hoe kun je nou niet door matheid van ziel verslappen? Nou, door op hem te letten. Op God te letten, op Christus te letten. De leidsman en voleinde van het geloof. En aan het eind van hoofdstuk 10, daar staat, wij zijn geen mensen die met nalatigheid van doen hebben, maar met geloof dat de ziel in stand houdt. Nou, en dan komt vers 1 van hoofdstuk 11, het geloof nu. Wat is dan dat geloof dat de ziel in stand houdt? Nou, dat is een vaste grond van dingen die je hoopt en een bewijs van zaken die je niet ziet. We hebben gezien bij Abraham, wat dat geloof is, dat is simpelweg geloven wat God zegt. Geloven wat hij zegt. En dan wordt het je toegerekend tot gerechtigheid. Nou, en Abraham was dus zo iemand. In vers 8 staat, door het geloof, Hebreeën 11 vers 8, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. En er staat in vers 11, door het geloof heeft Sara kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Er staan hier alleen maar dingen die door het geloof tot stand gebracht zijn. Als u in de geschiedenis leest, in Genesis, dan zie je dat Abraham helemaal niet één en al geloof is geweest. En Sara ook niet. Die hebben getwijfeld. Maar ja, dat was niet door geloof. Daar waar zij door geloof hebben gewandeld, hebben ze niet getwijfeld. Kijk, dat is natuurlijk het punt. Als wij twijfelen, dan wandelen we op dat moment niet door geloof. Maar dan laten we ons voeden door de ziel. Door gevoelsleven. Dan is het haast een beetje te vergelijken met die verschillende psalmen die er zijn. He, waarin de psalmist spreekt tot zijn ziel. Van ziel, wat ben je nou onrustig in mij? Hoop toch op God, zegt hij dan tegen zijn eigen ziel. Nou, ik heb soms ook wel eens het idee dat je dat voor jezelf moet doen. He, dat je bij wijze van spreken even moet denken van, nou, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Hoop toch op God. He, dan maak je je benauwd om dingen waarvan je eigenlijk moet zeggen van, ja, wat nou benauwd? He, we hebben toch de Heer. En de Heer is toch waarheid? De Heer is toch de onveranderlijke? Is toch de rots aller eeuwen? Daar kun je toch op bouwen zonder dat je daarin beschaamd wordt? Dus wat, ja, wat zit ik dan moeilijk te doen? Weet je wel? Maar ja, goed, zo vliegt het je soms wel eens aan. Dat is matheid van ziel. Daar kun je door verslappen. Daar hebben we niet mee te maken. We hebben te maken met geloof. Wat doet God door het geloof in ons? Wat brengt hij tot stand? In vers 17... daar staat, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. In de oude Statenvertaling staat, meen ik in vers 19... het woordje gelijkenis. Hè? Het was een gelijkenis. Als het ware staat er dan hier. Dus Abraham die heeft gewoon gedacht. Ja, wat heet gewoon. Toen hij in Genesis 22 op weg moest om Isaac te offeren. Heeft hij gewoon gedacht van ja. Ik loop hier met Isaac. Door Isaac zal mijn nageslacht komen. En dan moet ik hem doden. Dat is dezelfde opdracht. Opdrachtgever. Degene die hem dat opdroeg, was degene die beloofd had dat door Isaac het nageslacht zou komen. Dan moet ik hem doden. Nou, heeft Abraham logisch nagedacht. Dan zal God hem zelfs, als het nodig is, uit de dood opwekken. Ja, wij denken misschien van, ja, hè, nogal logisch. Maar ja, wij zijn een beetje aan opstanding gewend. Want wij hebben die hele Bijbel. Maar Abraham niet. Abraham ging gewoon in het volle vertrouwen op de Heer die weg. En daarom zegt de Heer dat later ook. Omdat je dit gedaan hebt. En je mijn enige geborene niet onthouden hebt. Abraham, of de Heer die zag ja, het geloof van Abraham. En hij zag het hart van Abraham. En broeders en zussen, wat wij in ieder geval leren uit die geschiedenissen. En met name de geschiedenis van Abraham. Dat is dat het op geloof aankomt. En dat wij, en dat het niet iets wazigs is of zo, maar dat geloof volle zekerheid is in dat wat God zegt. Wij kunnen werkelijk op hem vertrouwen. Ik wil tot slot nog een paar versen lezen uit Lucas 1. Lucas 1 en dan daaruit de lofzang van Zacharias. En dan moet je even die gedachte, even in gedachten houden, weet je wel. Die woorden die tot Abraham geklonken hebben en die ook in de geschiedenis van Abraham speelden. Woorden als verbond en eed en duisternis en verlossing. Hè, die woorden. Hè, zoals dat verbond met Abraham gesloten werd, waarin al het lijden, het oordeel en de verlossing, de opstanding, al een rol speelden. Zacharias, die wordt vervuld, staat er in vers 67, met Heilige Geest. En Zacharias was de vader van Johannes de Doper, hè? Johannes de aankondiger van de Heer Jezus. En hij kan dan net weer spreken, Zacharias, want hij moest ook een tijd lang zijn mond houden, omdat hij niet geloofde. Nou, dan kun je ook inderdaad beter je mond houden. Maar hier mag hij weer spreken en dan staat in vers 68, geprezen zij de Heere. Dat zegt hij dus vol van Heilige Geest. Geprezen zij de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. Hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden, en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, alle dagen van ons leven. En jij, kind, zegt hij dan eigenlijk tegen Johannes, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Nou, dat is toch eigenlijk een geweldige lofzang. He, waarin Zacharias, vol van de Heilige Geest, dingen zegt die teruggrijpen op het verbond dat God met Abraham gesloten heeft. En dan zie je, ja, hoe dat allemaal op zijn pootjes terecht komt in uiteindelijk de Heer Jezus Christus, hè, waarvan de zoon van Zacharias de aankondiger zou zijn. Want de Heer heeft omgezien naar zijn volk. Dat heeft hij gedaan, dat deed hij destijds al toen het volk in Egypte was. En we weten dat in de toekomst hij dat nog eens een keer zal doen. Omzien naar zijn volk en dat volk daar zal brengen waar het zijn moet. En onderwijl, ja, hebben wij ons leven. En leven wij in die soort van tussentijd. En mogen wij genieten van de dingen die we ontvangen hebben in de Heer Jezus Christus. En mogen we al deze dingen zomaar en heerlijk onderzoeken. Tot zover, broeders en zusters. Stel voor dat we met elkaar nog de Heer gaan danken. En dan gaan we daar nog een lied zingen. En dan sluiten we daar dan de avond mee af. We gaan eerst danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken. Heren, dat we deze avond, heren, zo bij elkaar konden zijn. Dat we in alle rust en vrede hier mochten zijn. We danken u, heren, dat we ook mogen leren om te leven vanuit uw rust. Heren, van alles wat u geeft. En dank u wel, heren, dat u die rust bereid hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank, Heere, voor wie Hij is. Dank, Heere, dat we uit Hem ook onze voeding ontvangen. Dat we weten mogen dat die voeding ons ook weer doet opgroeien naar U toe. En, Heere, we willen U zo danken voor alle zegen die we ontvangen hebben in Hem. Heere, we mogen het een geweldig voorrecht vinden, Heere, dat we ja, zomaar bezig mogen zijn en kunnen zijn met uw woord. Heer, en uw woord, dat is de waarheid, omdat het uw woord is. En we willen u zo danken, Heer, dat we daar in ons leven als gelovigen ook steeds meer achter mogen komen. Daar mogen we in groeien. Heer, daar mogen we als het ware vastigheid in krijgen. Heer, en dat is niet zomaar even iets wat je van de ene dag op de andere dag kiest. Maar Heer, dat is werkelijk een opgroeien, een geestelijke groei in u. En we willen u zo danken, Heer, dat we die mogelijkheid hebben. Dat u ook het verlang in ons hart geeft, Heer, om met de dingen van u bezig te zijn. En dat zijn de dingen van boven. Dank u wel daarvoor. En dank, Heer, dat we elkaar ook weer aan u op mogen dragen. Heer, aan uw genade, uw goede tierenheid, uw liefde mogen toevertrouwen. Dank u wel dat u zo bij ons bent in alles en dat u voor ons zorgt. Heer, en u weet ook wat we nodig hebben. Heer, u weet ook wanneer we het moeilijk hebben, dat we juist blij zijn of wat dan ook, Heer. We danken dat u in alle omstandigheden ons kent en ons dat geeft wat nodig is. Dank u wel, Heer, dat u ons nooit verlaat, dat u altijd bij ons bent en altijd voor ons zorgt. We loven en prijzen u voor. En we doen dat uit genade. Amen.